verwachting is in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 88, daarvan de verzen 2, 3 en 4. Psalm 88, de verzen 2, 3 en 4.
Thank you.
schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, in de tweede zendbrief van Paulus aan Timotheus, daarvan het tweede hoofdstuk. Nog vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden u 2 Timotheus 2. En gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien zou mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, na als hij niet wettiglijk heeft gestreden. De landman als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geve u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welke is uit de zaden Davids naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukking leidde tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om der uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor den Heere dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders. Benaarstig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt, maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen, en het woord zal voort eten gelijk de kanker, onder welke is Hymenaeus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding der alrede geschied is, en verkeren sommiger geloof. Evenwel het vaste fundament staat, God staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn, en een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aardevaten. En sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Maar vlie de begeerlijkheid der jonkheid en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degene die de Heere aanroepen uit een rein hart. En verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam zijn om te leren en die de kwade kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan of hun God te enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels onder welke zij gevangen waren tot zijn wil tot zover. De schriftlezing zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. O Heere, Gij hebt uw woord gegeven tot zaligheid onze zielen. Want er is maar één weg door welke wij moeten zalig worden en dat is Jezus Christus den Heere. Hij is niet een weg, maar Hij is de weg. O Heere, mochten we Hem aanschouwen zoals Hij geopenbaard is in het woord. Hem te zien, Hem te kennen, is het leven. U te kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die Gij gezonden hebt. O Heere, wat zijn we er van nature afkerig van. En ook na ontvangen genade geen lust. Maar wie heeft lust den Heer te vrezen, het allerhoogste en eeuwige goed. Heer, het is alles uit U, door U en tot U. Gij werkt alle dingen om Uzelfs wil. En mochten we daarin doen kennen en gekend worden bij U vandaan. Want we kunnen veel weten, maar weten is nog geen kennen. Want kennen is gemeenschap hebben met. O Heere, dat we die gemeenschap met U mochten beoefenen. Door een waar, rein en zuiver, zaligmakend geloof. Heere, Gij hebt ook in onze dagen nog Uw woord gelaten. Dat woord Gods is niet gebonden. O, dat het mocht uitgaan tot de uiteinde der wereld. Op alle plaatsen Uw heerschappij zijn kracht mocht doen. God, daartoe Uw gaarne getrouwe dienstknechten nog aan met kracht uit de hoge. Het schijnt hier in het westen, er schijnt het licht op de kandelaar geweken te zijn. O Heere, er is veel religie, maar de kracht wordt verloochend. Er is veel schijn, maar schijn is nog geen zijn. Gij kent degene die de uwe zijn. Maar mocht Gij die een tong der geleerden geven, opdat ze weten de moeder te rechter tijd een woord te spreken. En opdat uw ellendige volk nog gesterkt wordt in dit ellendige leven. O Heere, wat is dit leven? Niet anders dan een gestadige dood. Maar uw apostel zegt, indien wij dan met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. O Heere, dat we dat mochten kennen. Dat we u mochten kennen. U te kennen is het leven. U niet te kennen is de dood. Heere, dat Gij ons nog een mond gaaft om te spreken. Dat we van nature niet weten te spreken. Maar ook na ontvangene genade niet. Want zonder U kunnen we niks doen. Niet preken, niet luisteren. O Heere, dat Gij dat badwater des woords nog eens beroeren. Dat Gij er nog eens zondaren kwam in te werpen. Opdat ze verzoening zouden vinden in het bloed des lams. Er is geen mens die ernaar vraagt. Er is geen mens die naar U vraagt. Geen kerkmens en geen dominee. Maar Gij vraagt naar de mens. Adam, waar zijt Gij? O Heere, daarin hebt Gij Uzelf verheerlijkt. Gij was de enige die naar de mens vroeg, naar de gevallen mens. En Gij zijt ook de enige die daarvan de eer zal ontvangen. Heere, gedenk de zieken, de weduwe en de wezen. Gedenk uw volk Israël in grote moeite. O Heere, dat ze nog eens in zo'n moeite mochten komen. Dat ze beginnen te roepen tot de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs om ontferming. Heere, mocht gij daartoe Netanjahu de kracht geven die hij nodig heeft, maar bovenal de bekering. Het is alles politiek in onze dagen. Politiek is bedrog. Want de waarheid is altijd anders. Ook in ons land wordt er gelogen en bedrogen. Ook door de SGP. O Heere, mocht gij dit alles eens ter nederslaan. Opdat uw eer klimmen uit het stof, de waarheid, de oprechtheid, de zaligheid. Want dat is uit u, dat is niet uit een mens. Dat is niet in een mens uitgevonden. Maar dat heb gij bepaald in uw eeuwige vrederaad. O Heere, sla dan alles wat vlees is neer. Ook door de prediking des woords op en onder de kansel. Dat we mochten horen hetgeen gij te zeggen hebt. Niet wat wij te zeggen hebben. Dat is niet belangrijk. Maar wat gij te zeggen hebt. In uw heilig en onfeilbaar woord. Naar de zin en mening uws heilige geestes. Kom in onze harten wonen en werken. Tot levendmaking. Tot verheerlijking van uw naam. We bidden het u. Gedenk alle die in moeite verkeren. De eenzame. Heere, gedenk de eenzame. De eenzame kinderen Gods. Mocht gij ze nog verenigen. Mocht gij nog gemeenschap met hen oefenen. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in Romeinen 6, daarvan de verzen 4 tot en met 7, waar wij lezen Romeinen 6, vers 4 tot en met 7. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Gemeente, met de hulp des Heren wensen wij verder na te denken over de dood van Christus. En deze keer aan de hand van zondag 16 van de Heidelbergse Catechismus. En vraag 43. Wat verkrijgen wij meer nuttigheid voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? En dan luidt het antwoord dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd en begraven wordt, in de Heidelberger Catechismus staat wordt, maar in Gods woord staat is, hè, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat de boze lusten van het vlees, de zonde, in ons niet meer regeren. En door de inspiratie des Geestes schrijft Paulus aan de bekeerde Romeinen, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus Gods kinderen leven niet in een onzekere tussenstand, maar ze zijn in een totaal ander koninkrijk overgegaan. En in dat koninkrijk, geliefde, dat koninkrijk van eeuwig licht, daar bevinden zich geen oude mensen in, maar alleen nieuwe schepselen in Christus. En die nieuwe schepselen in Christus, voor zover ze aan deze zijde van het graf leven, die hebben het lichaam der zonde, ofwel het stoffelijk overschot van de oude mens, die moeten ze meetorsen tot hun dood. En geliefden, we letten hierbij ook op de verhouding tussen de begrafenis van Christus en de doop, want de begrafenis van Christus is een bewijs en volharding voor zijn dood. En zo wordt ons door de doop verzegeld dat de oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven is. Maar Gods volk zal het beamen dat toen zij in hun eertijds een gerechtigheid uit de werken de wet zochten te verkrijgen, dat zij naar het goeddunken van hun hart wandelden. En toen meenden zij in hun vroomheid kracht genoeg te bezitten om, ja, om door een ijverig streven in heiligheid toe te nemen. Maar in die toestand slaan zij geen acht op Gods liefde tot het verlorene, hè, die alleen in de offerande van zijn zoon openbaar geworden is. En geliefde, dat is na ontvangen genade de grootste les die geleerd moet worden. Er is geen opwas in heiligheid, zoals velen veronderstellen, want Gods kerk is heilig in Christus. Je kunt niet heiliger worden dan je in Christus bent. En al is de kerk van zijn plaats, dan zal God, dan blijft God God. En al ben je ooit in Christus geplant, dat zal nooit veranderen. Ja. Zo. Dan mag de kleine kerk met een kleine K, die mag failliet gaan. Maar de kerk met een grote K, die hebben we beleden in het voorlezen van de 12 artikelen. De kerk met een grote K gaat nooit failliet. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. En in ons doopformulier wordt ons voorgehouden, geliefde, dat overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Waarom? Nou, dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden, met alle krachten, de wereld verlatende, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Ja, u zegt dat is dus een opdracht. En velen gaan met deze opdracht aan het werk om hun heiligmaking gestalte te geven. Willen een goed mens worden. Maar in dit gedeelte van ons doopformulier wordt ons van Gods wegen een eis gesteld, geheel overeenkomstig zijn heilige wet. Er wordt hier een volmaaktheid voorgeschreven zoals wij die moeten bezitten overeenkomstig de staat der rechtheid. In de staat der rechtheid bezaten we die. Bezaten we die volmaaktheid. En als wij bij deze vermaning het voornemen opvatten om met die gehoorzaamheid te beginnen, dan bewijzen wij daarmee midden in het werkhuis te verkeren. Maar met die onvolmaakte gehoorzaamheid zullen we niet kunnen bestaan voor Gods aangezicht. En door onze oude Adam streven kweken we juist onze oude natuur weer aan. Terwijl wij als kinderen God zijn, onze oude natuur, die is dan gedood. Aangezien wij in die natuur voor God niet kunnen bestaan. In die oude Adams natuur. Dan zijn we verdoemd. En elke beweging die wij met die natuur maken, dus dat is met ons vlees, is een beweging van het vlees. En wat uit het vlees geboren is, dat is vlees en dat wordt nog geen geest. Vlees wordt nooit bekeerd. En vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en het kan ook niet. En zolang wij uit de oude Adam leven, uit de oude mens leven, dat is de mens onder de wet, proberen wij ons in een toestand te brengen om met eigen gerechtigheid er bij God doorheen te komen. Maar als we de leer van de apostel Paulus, dat is de leer van Christus, goed verstaan, dat we één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, in de wedergeboorte, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. En dan zullen we ook door de vermaning bij de doop beseffen, kijk, het is een vermaning, hè, hoe de eis van Gods wet ons aangrijpt en als wij als veroordelen de dood sterven door de dood van Christus. Ja, we gaan in onze dagen, hè, de eis van bekering en geloof. Maar geliefde, als dat echt zijn kracht doet in je leven, bekeert u, ja. Dan gaat de mens aan het werken. Dan gaat hij reformeren. Maar geliefde, de oude mens is niet te reformeren. Nee, dat is mijn kerk, de afscheiding. Zoals de afscheiding. De afscheiding is niet te reformeren. Die heeft zich niet alleen afgescheiden van de kerk der vaderen, maar ook van de leer van de reformatie. Dat is niet meer te reformeren. Dat is eigenlijk een oude menskerk. Je kunt een oude mens nog zo opknappen. Hè? Je kunt die oude mens met vijgenbladeren bedekken. Maar het blijft een oude mens. Hè? Je kunt die oude mens, kun je een rijke jongeling van maken. Die beweert al de geboden te hebben onderhouden voor zijn jeugd ervan. Maar blijft een rijke jongeling. Maar geen nieuw schepsel. Maar door zijn komst heeft Christus het vlees. Heeft hij onze natuur aangenomen. Om die aan het kruis de dood te laten sterven. Zodat wij met hem uit de dood zijn opgestaan als een nieuw schepsel. En geliefde, dat kun je nou wel 10.000 keer belijden. Maar je moet het beleven. Ja. U zegt dat mooi geloven. Ja. Maar geloven is nooit zonder beleven. Geloofsbeleving. Hè? Ja. Dan komt de belijdenis. Niet tevoren. Daarna. Toen Paulus met Christus gestorven was, dan gaat hij belijden. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik goden leven zou. Daarvoor wist hij er niks van. Hè? Hij zegt, in mijn eertijds leefde ik zonder de wet, maar toen de wet kwam, toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Ja. Dus achteraf kon hij dat belijden. Wat nou de waarheid in Christus was. En zo hebben wij in hem een nieuw en godzalig leven, volk des Heren. Want de oude natuur, onze oude Adam, is met hem gekruist. En in dat leven heeft de Vader een welbehagen. Door dat leven in hem wordt de wereld met al haar vroomheid en goddeloosheid verlaten. Omdat in de wereld haat, laster en vijandschap tegen het leven, ja tegen dat lieve wezen heerst. God heeft geen behagen in de verzinsels van het vrome vlees, van het vrome vernuft, om met vleeselijke pogingen de oude natuur te doden. Want dan doet men niets anders dan de oude natuur te verlevendigen, omdat men zichzelf zoekt. Zichzelf zoekt te redden, dus ja, er goed vanaf te komen. Maar de Heere brengt zijn volk in het oordeel, komen ze niet goed vanaf. Nee. Mens moet sterven. En als God ons vermaant tot een nieuwe gehoorzaamheid, waarbij wij onze oude natuur te doden hebben, dan behoren wij daaruit te verstaan dat onze oude natuur bij God vervloekt is. En dat zij door Christus gedood is. En als wij dat door genade mogen vatten, geliefde, dan hebben wij bij zulke vermaning van Gods wegen zijn Zoon voor te houden. In wie de Vader al zijn welbehagen heeft. Ja, dus Gods volk is door de plankenvloer van hun bekering gezakt. En die komen in Christus. Die verschijnen in Christus voor God. En al dat opknappen, daar zijn ze vanaf geknapt. En als dat in beoefening mag zijn, geliefde, dan is dat waarachtige nieuwe leven en de wandel Goden aangenaam, hè? In Christus. En met deze wandel hebben wij de wereld en al haar vroomheid verlaten, zijn haar gekruist en de wereld ons. Een mooie vreemdeling op deze wereld. Ik ben, o God, een vreemdeling hier beneden. Ja, dan word je alles vreemd, hè? Vreemd wordt eigen, eigen wordt vreemd. Ja, dat is gauw gezegd. Het moet waar worden. En als wij in nieuwigheid des levens wandelen, hè, dan bestaat dat dus niet uit het doen van de wet, maar enkel en alleen uit het geloof in Christus, waarin de Geest ons in de liefde doet wandelen. Ja. In hem te leven door zijn Geest, hè, dan zullen we ook door de Geest wandelen in nieuwigheid des levens, in nieuwigheid des levens van Christus. En Paulus bewijst dat de kracht van Christus' opstanding Gods kinderen in nieuwigheid des levens doet wandelen.
Moet, ja het moet. Maar het is God die het doet. En over de kracht van Christus opstanden kunnen we niet beschikken. Die niet zomaar even uit de kast pakken. Het wordt ons toegeschikt. Uit genade toegeschikt. Het is God die over ons beschikt. Wij beschikken niet over God. En wij beschikken niet over zijn woord. De nieuwe gehoorzaamheid komt niet tot stand door vrome ijver. En ook niet door vermeende ingestorte kwaliteit. Dat is allemaal, dat is wat Rome leert. De nieuwe gehoorzaamheid die komt niet, die is er in Christus. Want de nieuwe gehoorzaamheid is de gehoorzaamheid van Christus. En omdat die gehoorzaamheid er is, doet de geest ons daarin wandelen, ondanks alles. Ja, ik weet niet hoe je het verstaat. Het is ook geen begripsleer. En wie denkt dat zulke nieuw leven de zonde kleineert en relativeert, die is een leerling van de duivel. Dan werk je nog met je verstand. 1 en 1 is 2, ja, dat klopt, zeggen we dan. Nou, zo is het geloofsleven niet, dat klopt nooit. Ja, in Christus. Maar dan is verstand ertussenuit. Ja, nullen en nieten wil hij vervullen. Kleine zonden, ja, nou die zijn er voor God niet. Want de minste zonde baart de eeuwige dood. Maar de genade geeft Gods het eeuwige leven. En als Paulus zegt dat wij in nieuwigheid des levens wandelen, als vrucht van onze opstanding met Christus, was dat voor de apostel een uitgemaakte zaak. Niet zo van, nou ben ik gearriveerd, nee. Hij kende de kracht van de woorden van Christus. Ik ben de ware wijnstok en gij de ranken. Daar moeten we de kracht van ondervinden, anders weten we het niet. Dat is geen wens. Die toezegging voor hem was geen wens, maar een levende werkelijkheid. Wij zijn niet twee, maar één plant met hem geworden. Door hem leven wij en bewegen wij. Nou. Daar is geen vlees meer in. Het vlees beweegt altijd de verkeerde kant op. Net als dan word je een vis die tegen de stroom moet inzwemmen. Ja. Maar dan moet je die stroom eens weghalen. Dan blijft er een dode vis over. Dus een levende vis heeft een stroom nodig. Een stroom van levend water. Versta je dat? En toen wij nog met de oude stam verbonden waren, waren wij afgescheiden van Christus en die scheiding hebben wij nooit door een daad van onze zijde kunnen opheffen. De mens ligt daar dood in zonden en misdaden. Maar als hij komt die sterker is dan de duivel, die als een sterk gewapende zijn hof bewaakt, al die lijken die worden door de duivel keurig bewaakt. Maar als er een komt die sterker is dan hij, Dat hij daar één uitrukt en één plant met hem doet worden door de gelijkmaking van zijn dood, ja, dan wordt het een wonder, dan wordt het wonder aanschouwd van Golgotha. Want toen Christus aan het kruis stierf, stierven wij met hem. Omdat hij ons als borg van het nieuwe verbond in zich opgenomen heeft. Zoals wij in Adam bestonden, toen heeft hij zich moedwillig, toen heeft Adam zich moedwillig van God losgemaakt. En daartoe heeft Christus zich borg gesteld. In plaats, daarom wordt hij ook de tweede Adam genoemd. Christus heeft als het ware in het paradijs gestaan. En hij is voor Adam gestaan en zegt: Heere, ik heb gegeten, reken mij de straf toe. Want hij is tot zonde gemaakt. Ja. En als dat nou zo is, dat wij in Christus al ons, als ons verbondshoofd, als wij daarin begrepen zijn, als wij één plant met hem geworden zijn, dan behoren wij tot de plant die de hemelse Vader geplant heeft. En die plant blijft eeuwig bestaan. De planten die de hemelse Vader niet geplant heeft, die zullen worden uitgerukt. Mensen kunnen wat planten hoor. Dus die plant en Paulus is die natmaat. Maar hebben we ook de wasdom? Dan kijk, er wordt in het woord ook gesproken van die zaaieren. Die zaaiden op steenachtige plaatsen. Daar was de ploegschaar van de wet niet doorgegaan. Ja, dat komt wel op, maar dat heeft geen wortel in zichzelf. Hè? Dus de, ja. Tante Lene zei, dat is de blije godsdienst. Dus ondanks het feit dat wij één plant met Christus geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood en aan zijn lijden, dringt de apostel er zeer op aan om in gedachtenis te houden dat Christus uit de dood is opgestaan, want hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Ja, daar kan je nooit te veel in overdenking hebben. Hij is dood geweest, doch hij leeft in alle eeuwigheid. En weet u, daar ligt nou de troost en de kracht in voor de gelovigen. Hè? In de kracht van Christus' opstanding. Hè? Paulus zegt, daar jaag ik naar. Daar jaag ik naar. Hij was van Christus gegrepen. Maar weet je wat die grote apostel Paulus zegt? Opdat ik hem ken in de kracht van zijn opstanding. Nou, hij kende hem toch? Maar hij begeerde hem vervolgen te kennen. Niets anders te willen weten dan Christus en die gekruisigd. He, dat is één plant met hem zijn. He, dat is zaligheid, maar dat is ook voor de bediening van het woord. Want Paulus zegt, ik wens niks anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Omdat die één plant met hem geworden was. Door hem bewoog hij. Door hem leefde hij. Ik leef en gij zult leven. En de opstanding van Christus bevestigt zijn verdienstelijke dood en geeft aan zijn verdiensten een eeuwigdurende waardij. En Christus' opstanding is onze rechtvaardigmaking voor God. Hè?
Ja.
Ja, dat kent alleen geloof zeggen hoor. Dat er is voor het geloof geen rechtvaardigmaking. Nee. Maar Christus' dood en opstanding is de kerk tot zaligheid. Al zou je van je geboorte tot je dood aaneengesloten in coma liggen, kind van God. Tegenwoordig zeggen ze, ja, zonder verstand kun je niet zalig worden. Ja. Nou, dan kan ik niet zalig worden. Dan is het voor mij een verloren zaak. Want ik heb geen mensenverstand. Maar volk des Heren, u kunt de zaligheid niet ontlopen. God spreekt zijn kerk zalig, ondanks die kerk. Daarom zingt de kerk, die God is onze zaligheid. Hij geeft niet alleen zaligheid, hij is de zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Dus één plant met Christus zijn in de gelijkmaking van zijn dood, dat heeft ook verstrekkende gevolgen. Dat feit, dat heeft namelijk toch gevolgd dat wij één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dat hebben we opgelezen. Indien we dan met Christus gestorven zijn, zo geloven wij ook dat we met hem zullen leven. Het lichaam der zonde is afgelegd, teniet gedaan, door de dood van Christus. Maar daarbij is het niet gebleven. Die in Christus is, is ook als een nieuw schepsel met hem opgestaan. Al het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden. Dus voor het geloof is de oude mens weg. Niet meer te vinden. Want het graf van Christus is leeg, de doeken opgerold. Het nieuwe schepsel in Christus, de gehele mens met lichaam en ziel, heeft zijn wandelingen niet meer op aarde, maar in de hemel. Ja. En hoe zit het dan met die onbekeerde mens? Nou, die heeft geen oude mens. Kijk, dat wordt zo. Ja, hoe moet ik het nou zeggen? Daar kan je niet logisch over nadenken, want het geloof is onlogisch. Ja, geloof is onlogisch, daarom is het ook een wonder, hè? Als een mens tot geloof mag komen. Dat is onlogisch, dat is niet logisch. Dat is onlogisch, dat is een wonder. De onbekeerde mens heeft geen oude mens. Niet omdat hij geen nieuwe heeft, maar omdat hij geen nieuwe is. En daarom ook de geest niet heeft. Een onbekeerde mens heeft geen oude mens, hij is een oude mens. En Gods volk heeft geen nieuwe mens, ze is geheel een nieuw schepsel. Gods woord spreekt altijd over het zijn, niet over worden. De catechisme zegt worden, maar dat is rooms. Eén met lichaam en ziel, is ze geheel een nieuw schepsel. Al het oude, niet iets, al het oude is voorgoed verleden tijd. Ziet het eens.
alles, niet iets, alles nieuw geworden.
En de nieuwe mens in Christus heeft aan deze zijde van het graf nog wel een lichaam der zonde. Ja, daar strijdt Gods volk altijd mee.
Dat is het stoffelijk overschot van de oude mens. Hè, die moest altijd meeslepen. Maar de oude mens heeft geen nieuwe en de nieuwe die heeft geen oude.
Maar Gods volk zucht nog onder de last van het lichaam der zonde en daarvan wensen zij verlost te worden. En dat zegt Paulus, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? En daar geeft hij zelf het antwoord op, want hij zegt, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Maar zolang hij op deze wereld, zolang Gods volk op deze wereld is, op deze aarde, dan moet zij in dat lichaam der zonde verkeren, terwijl ze uit het lichaam wenst uit te wonen en in de Heere in te wonen. En Paulus greep naar het eeuwige leven, omdat hij daartoe van Christus Jezus gegrepen was. Hij greep niet in de lucht. Het is toch een heerlijk evangelie, volk des Heeren. Maar wat leven we er doorgaans toch arm van. Doordat wij één plant met Christus zijn, dringt de liefde van Christus om ons om hem boven alles te beminnen. Al krijg je de hele wereld tegen. Krijg je de kerk tegen, alle dominees tegen. Ik kan liever alle dominees tegen dan dit boek tegen. Ja, en dan krijg je ook een begeerte om je naaste voor Christus te winnen. Want de liefde is mededeelzaam. De liefde zoekt gemeenschap. En de liefde van Christus is niet op onszelf gericht, maar op God en op onze naaste. De liefde van Christus is niet mijn liefde, maar de liefde van Christus in mij. Want het is God die in u werkt, beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. De liefde, zijn liefde in mij doet de zonde haten en laten. Zijn liefde dringt ons om van hem te getuigen. En dat je die liefde nou maar niet opwekken zou. Dat zegt de bruid in het hooglied. Totdat dezelfde lusten. Kijk, je hebt altijd van die drijvers. Die hebben altijd de liefde in hun vaandelen. Maar geloof ze niet, hoor. Geloof ze niet. Dat zijn de meest bedriegelijke. Luther zegt, als de waarheid van het evangelie in het geding is, dan geven God maar geen liefde. En dan geven die maar geen hoop moet. Daar ben ik het mee eens. Want er wordt wat onder die vlag van liefde, de zonde bedreven, de zonde gebagatelliseerd, een zogenaamde naaste liefde verheven, terwijl men de ere Gods op de straten van Ascalon kan laten vertrappen. Nou, daar geloof ik niet in. In zulke liefde geloof ik niet. Want als Paulus zegt, de liefde van Christus dringt ons, dan zegt hij er in één adem achteraan, wij dan wetende de schrik des Heren. Hoor je het? Als wij zijn liefde door ongeloof uit het geloof verliezen, tasten we als blinden aan de wand, omdat we dan van zijn nabijheid missen. Kijk, Gods volk kan met de liefde niet werken. God werkt erdoor. Het geloof is door de liefde werkende. Maar dat is niet tot onze beschikking. Gods volk is afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Want die Heilige Geest is het die de liefde in ons hart heeft uitgestort als we Christus toebehoren. En Gods volk komt erachter dat ze met de liefde niet kan werken, want zonder Christus kunnen we niks doen. Zonder zijn geest zijn we tot niks doen bekwaam. Als wij één plant met Christus geworden zijn en tot zijn huisgezin behoren, ja, dan is het niet altijd blijheid en vrijheid, hè? Dan worden we ook gekastijd. Want weet je, we moeten nog veel afleren. Ja. En altijd maar weer. Hè. Gods volk is het meest hardleerse volk op aarde. En Gods ware kinderen zullen me daarin bijvallen. Gods volk is het meest hardleerse volk op aarde. Want als Petrus die ene keer naar buiten gaat om bitterlijk te wenen omdat hij zijn meester verloochend heeft, dan staat hij in Antiochië, staat hij weer te vijzen. Hardleers. Heb jij zoveel God wel eens leren kennen? Hardleers. We hebben nog zoveel wilde ruimte, hè? Meer vuur als licht.
Ja.
Maar als God ons vruchtbaar maakt, geliefden, zullen we veel gesnoeid moeten worden. Ik heb wel eens zo'n rozensnoeier aan de gang gezien. Ik zeg tot mijn man, daar blijft toch niks van over, je snijdt alles weg. Ja, hij zegt, dan worden ze des te mooier. Nou, dat is waar. Maar dat is geestelijk een pijnlijke les voor het vlees. Hè? Maar een kind van God kan niet zonder bestraffing. Dat is in de natuur ook al zo. Hè? Ja, tegenwoordig als je je kinderen bestraft, dan kom je voor de rechter. Ja, kinderen mogen de dienst uitmaken. Worden criminelen. Maar bastaarden zijn zonder bestraffing. Hè? Maar zonen worden gekastijd. Als een vader zijn ondeugend kind een tijdje buiten de deur zit, omdat hij te bestraffen is, dan houdt daardoor zijn kindschap niet op.
Nee.
Zelfs de verloren zoon, hè. Die zegt, vader, ik wil de wereld in. Nou goed, jongen. Hier heb je erfenis. Nou verloor die verloren zoon zijn kindschap.
Nee.
Ook een onbekeerd mens... Dat is een schepsel Gods. Heb je daar wel eens over nagedacht? We zijn geen schepselen van de duivel. We zijn schepselen Gods. En daarnaar zal je geoordeeld worden. En als je dan onbekeerd sterft als schepsel van God. Wat zal dan het oordeel vreselijk wezen? Maar bestraffing is een wezenlijk kenmerk van het kindschap Gods. Hoewel het voor God een ongewoon werk is. Dat moet ik ook zeggen. Om zijn volk te kastijden, want God kastijdt zijn volk niet uit lust tot plagen. Absoluut niet. Hij houdt zich over een gewillig volk in de dag van zijn heerkracht. Hij wil dat wij gewillig in zijn wegen wandelen en dat wij de waarheid compromisloos in ons vaandel voeren, in ons hart, hè, tegen allerlei wind van leer. Ja. En voor alles geldt dat we er verzekerd van dienen te zijn, hè, dat ons niet zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Ja, dan denk je wel eens, ja. Dan zeggen die binnenpraters, denk je dat je het alleen weet? Denk je nou echt, jongen, als iedereen bijna tegen je is? Nou, Paulus zegt, wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Al die mensen die tegen ons zijn, denk je dat nou echt? Nou, dan denk je heel vleeselijk over de liefde van Christus. Want de liefde is de band der volmaaktheid. Die verduurt de eeuwigheid. En als we die zekerheid in twijfel trekken door wettische veinzing, hè, of door ongeloof. Kijk, eigenlijk in Antiochië, dan trekt Petrus de liefde Gods in twijfel. En weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je veinzen. Dan wordt die wettisch. En door wettische veinzing of ongeloof zullen we altijd met vleeselijke bewegingen God willen dienen. Nou, dat wou Petrus in Antiochië. Hè? Maar dan zijn we te bestraffen. Petrus was te bestraffen toen hij met de Joden veinsde. Want die man die wist beter. Er was geen onkunde. En omdat Paulus verzekerd was één plant met Christus te zijn, bestrafte hij Petrus in alle tegenwoordigheid. En daarin werd hij gedreven door de liefde van Christus. Ja, dat zijn we kwijt in onze dagen. Maar zijn we dan ver weg in onze dagen? Ver weg. Mekaar naar de ogen kijken. Hè? Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. En zelfs uit bevindelijke kringen denken velen dat de liefde van Christus een verdraagzaamheid aan de dag legt. Hè, waardoor ze ook de dwaalleer met de mantel de liefde moeten bedekken.
Ja.
Maar dat heb je gezien, hè? In het woord. Paulus zegt tegen Timotheus, houd aan, hè? Predik het woord, houd aan. Bestraf, wederleg en vermaan. In alle langmoedigheid al leer. Ja. Maar dat wordt tegenwoordig als oordelen verworpen. Zo ver, zo sentimenteel is de godsdienst geworden in onze dagen. Men kijkt elkaar naar de ogen. Men neemt de eer van elkander aan. De eer van elkander. Maar Gods woord leert dat zulk een verdraagzaamheid een vervloekte en duivelse verdraagzaamheid is. Want als je dat in de hand houdt en je denkt dat nog iets met de ware religie te maken heeft, valse verdraagzaamheid, de eer van elkander aannemen, weet je wat er dan staat geschreven? Die in de hemel woont zal lachen en de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Gods vrijgemaakte volk kan nooit in vrede leven met de vijanden van Christus, omdat zij één plant met hem zijn. God zal zijn getuigen blijven stellen tegenover de kerkelijk-politieke tijdgeest ook vandaag. En laat dit uw troost zijn, volk des Heren, dat u één plant met Christus bent en u voor rekening ligt van uw getrouwe zaligmaker. Hij is uw wapenrusting, uw schild en uw loon. Zeer groot. God, ja, de overwinning van Gods kinderen die ligt verankerd in de opstanding van Christus. Want in hem zijn we meer dan overwinnaar. Eén plant met Christus zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Ja, en dan zegt Paulus, ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Want dat is me zeer ver in het beste. Want in het vlees te leven, ja, wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnijd is in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, zegt een apostel, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Nou, Paulus die had, we hebben het opgezongen, Psalm 88. Ja. Nou, die man die kende die Psalm 88, hoe heet die man ook alweer? Heman. Ja, de doodbrakende Heman. Nou, daar kende Paulus ook wel van. Hij zegt, ik zeg zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen. Ja. Die al door het geloof in Christus geschonken had. Hè. De aanneming tot kinderen. Maar Paulus zegt, wij verwachten die. Ja, noodzakelijk is het dat wij de zaligmakende kennis hebben omtrent de nuttigheid van de dood van Christus. Hè. En daar heb elk kind van God kennis aan. En naar de mate des geloofs. Nee, want daar wordt de theologie geleerd in het graf van Christus, hè, door de dood heen. Ja, en als wij in waarheid geloven dat Christus voor ons gestorven is, hè, bij God vandaan, dan kan het niet uitblijven dat onze bedorven natuur met al haar kwade lusten en begeerlijkheden in ons gedood en met Christus begraven is. Hè, want dat behoort helemaal tot die oude mens, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Wat betekent dat? Gods volk is die oude mens gestorven. Die oude mens met zijn lusten en zijn zonden. Die is Gods volk gestorven. De heersende kracht. Kijk, dat lichaam der zonde, dat is het stoffelijk overschot van de oude mens. En dan lijkt hij op geen kracht meer tot zondigen. Maar hij stinkt wel. Hij stinkt wel. Hè? Gruwelijk. En daar zucht Gods volk onder. Maar Gods woord zegt, gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. En de zonde zal over u niet meer heersen. Nee, dat is toch een troost. Dat is toch een troost. Gods volk is ondanks dat lichaam der zonde in een totaal ander koninkrijk. Dan de mens van nature is. Ja, en die nieuwe hoedanigheden, hè, zoals de vernieuwde wil en de liefde van Christus, hè, die wij in de wedergeboorte ontvangen. Die worden gaande gemaakt en onderhouden door de Heilige Geest die in ons woont. Daarom staat er zo vaak in de schriften, wacht op den Heere. Zijt sterk, hij zal uw hart versterken. Wacht op den Heere. Omdat we die liefde niet zelf gaande kunnen maken. Dan moet je de Heere verbeiden. En zo die vertoeft, verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Ja. En de Heilige Geest die schrijft ook de wet in ons hart, hè, stilt dat onze schuldige conscience, dat als de Heilige Geest de wet in ons hart schrijft, hè, dat doet hij bij ieder mens, hè, want iedereen heeft een, ja, hoe moet ik het zeggen, een ingeschapen wet
een sprekende conscientie. Hè? Dat is nog een wonder. Maar dat stilt onze schuldige conscientie niet. Hè? Dat doet alleen de genade. Hè? Die Christus door zijn dood bevestigd heeft. Dat doet de genade alleen. Hè? Dan krijg je eerst een open conscientie. Mensen hebben wordt geboren met een open conscientie. Een sprekend geweten.
Ja.
En hoe komt dat geweten, dat sprekende geweten, hè, hoe komt dat tot vrede? En dan moet de dood van Christus in ons leven worden toegepast. Want die oude mens, hè, die moet worden gedood. Ja. En het geweten van die oude mens moet ook worden gedood. Dan krijgen we de conscientie, hoe moet ik het nou eens zeggen? Ja. Dan krijgen we de natuur, hè, de goddelijke natuur van Christus. Dat is de Heilige Geest. Hè. Dan wordt de Heilige Geest onze conscientie. En de gerechtigheid van het evangelie, die overtreft de gerechtigheid van de wet. U zegt, wat zeg je? Ja, want ook de engelen hebben een ingeschreven wet. Hè. Gelijk Adam voor de val. Maar de gerechtigheid van Christus overtreft die alle. En die stelt ook nog roem in haar plaats. Want veel engelen zijn uit de gerechtigheid van de wet gevallen. Hè? De Heer zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Die viel uit de gerechtigheid van de wet. Hè, maar die de gerechtigheid van Christus deelachtig is, kan nooit meer afvallen. Nooit meer. De gerechtigheid der wet is niet vast, hè, omdat het geen borggerechtigheid is. Maar de borggerechtigheid van Christus, hè, die is ook nog testamentair. Hè? Ja, ik weet niet of u me verstaat, maar door de dood van Christus is de borggerechtigheid vast in de gelovigen. En dat gold ook voor de oud-testamentische gelovigen, omdat het testament reeds vast lag in de beloofde dood van Christus. Hè? Die zij door het geloof omhelst hadden. Hè? Abraham had de belofte van... Abraham had Christus van verre gezien door de belofte. En die was dezelfde gerechtigheid van Christus deelachtig door het geloof als de nieuwtestamentische heilige. He, Paulus zegt dat is Paulus leerde, de apostelen leerden geen misschientje hoor. Hij zegt, dit wetende. Nou, het niet te weten strookt meer met de begeerlijkheid van het vrome vlees. He, de mens die beroep zijn eigen altijd maar op onkunde, ik weet het niet. He. Maar daar zou je door verdoemd worden, denk erom. Want Gods woord is niet onduidelijk. En tegenwoordig heet het gereformeerd, hè, dat we de oude mens er allengskens onder moeten krijgen. Hè, dat is een hele soort nieuwe religie geworden. Dat is algemeen goed hoor. Hè, die allengskens, hè, moet je de nieuwe mens eronder zien te krijgen. En dat we de nieuwe mens tot goede werken moeten aansporen. Nou, ik heb verschillende veteranen uit het leger voorwaarts christenstrijders gesproken. Maar ze klaagden allemaal steen en been dat die oude mens hun zodanig boven het hoofd gegroeid is, dat zij nimmer aan goede werken zijn toegekomen. En er zijn er nog niet zoveel hoor, die erachter gebracht zijn, want het gros beleiders beweegt zich als een chameleon door kerk en wereld en past zich overal aan, zoals de omstandigheden zich voordoen. Maar Gods eerlijk gemaakte volk kan dat niet meer. Ja, ze proberen het ook wel eens. Zo net als Peter is in Antiochië. Hè? Ook een chameleon. Maar hij liet zich bestraffen. En het boog niet voor Paulus, maar voor het woord. En later slaat hij op zijn borst in zijn eigen brieven. Hè? Mensen die de waarheid verdraaien tot hun eigen verderf. Ja, dat ben ik, zegt Petrus. En de zulke zijn het met, ja, die echte chameleons, hè, die zijn het met iedereen eens. En bewegen zich net zo gemakkelijk op de smalle weg als op de brede weg. Er is zoveel in de wereld waarvoor men het liefst een oude en een nieuwe mens ter beschikking wil hebben. Hoor je het? Ja, want als het verkeerd gaat, kun je die oude mens de schuld geven. Maar Gods volk kan die oude mens niet meer de schuld geven, omdat ze die niet meer hebben. Begrijp je?
De oude mens drijft allerlei wereldse koopmanschap en vervalst de maat. Het is kwaad, zal de koper zeggen. Maar als die weggegaan is, dan zal die zich beroemen. Hij zegt, dat heb ik toch wel goed voor elkaar. De oude mens drijft allerlei wereldse koopmanschap en vervalst de maat, want met eerlijke handel valt er volgens zeggen niet veel meer te verdienen. Ja, en dat is de gewoonte geworden, onder het reformatorische volksdeel. Het zwarte geld moet je daar zoeken. Daar moet je niet zo moeilijk over doen, zeggen ze, want geld stinkt niet. En dan komen er allerlei verzekeringspaddenstoelen, die reizen de grond uit, pro-life. Ook zo'n soort zalige verzekeringsbank. Pro-life wordt openlijk en bloot, wordt dat geadverteerd in wat zich noemt het Reformatorisch Dagblad. Ja, het is allemaal geoorloofd, zegt men. En om dat te bewijzen begint de vergadering met gebed en eindigt met dankzegging. Dat hebben we vanmorgen gehoord, hè? Dat God daar een afkeer van heeft, van al die slachtofferen. Allemaal slachtofferen godsdienst, hoor. Denk erom. Dus dat komt allemaal voort uit een slachtofferspositie. En dan ga je eigen verzekeren bij pro-life. Hè? Slachtoffers. God zoekt. Maar als die schuldenaar van God wordt, mensen, dan gaat heel die beweging de deur uit. Dat zal ik je vertellen. Het is ook nog zo lekker als een zeven. Ik heb u wel eens verteld om met dominee van de Poel. Er kwam er eens zo'n verzekeringsman langs de deur, zo'n levensverzekering. Hij zegt, nou zegt van de Poel, doe mij maar 1000 jaar, zegt hij. Ja, zegt die man, hij zegt maar. Ja, hij zegt, het is toch een levensverzekering. Nou, zegt van de Poel, doe mij maar 1000 jaar. Dat is ook nog zo lekker als een zeven op, hè. Stond die man met een mond vol tanden. Ja, maar tegenwoordig, ja. We leven in een geest van, in tijden van betovering. Hè. Als je problemen hebt met een zorgwekkende gezinsuitbreking. Ja, dan zeggen ze, oh, is er alweer een kind bij? Hè? Geen nood. We kunnen volgens de christelijke adviesbureaus God gelukkig danken voor de vele voorboedsmiddelen die ook door de reformatorische media wordt aangeprezen. Mensen, we zijn zo werelds geworden als de pest. Ik heb er geen andere woorden voor. En nog even, dan wordt de reformatorische verzekerings- en anticonceptiebeweging in het ambtelijke gebed opgedragen en vanaf vele kansels aanbevolen. Kijk, nou durft men dat toch niet, maar de komende tijd, mensen, ik heb het gezegd met die homobeweging. Een paar jaar geleden, binnen 5 jaar, is homofilie in refo-kringen geaccepteerd. Het is nou wel zo. Van de Vlies, die staat dat doodleuk, staat hij er een homo huis te openen. Goddeloos! Als de Heere gebrand heeft over Sodom en Gomorra, zal hij dan over deze goddeloosheid niet doen? Het zal een fatale vergissing blijken als hij denkt dat God veranderd is. God danken en tegelijkertijd alles aangrijpen om onafhankelijk van hem te leven, dus duivelse pokerij. En de nieuwe mens die men zegt te hebben, brengt daar niet veel bezwaar in. Behalve in al te grove gevallen dekt men zich in met de woorden van Paulus, om te zeggen ze, ja, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en staan tegen elkander. En die woorden worden evenmin verstaan, maar die woorden, die verdraaien ze tot hun eigen verderf. Hè? Want de duivel, die weet ook Gods woord wat te gebruiken, hoor. Oh ja. Tot zijn eigen verderf. De huichelaar, die weet zijn goddeloosheden wel met allerlei bijbelse spreuken te rechtvaardigen. Hè? Ik ben veel onder de mensen geweest. Maar 90% van de beleiders, die beroept zich op onkunde. Hè? Dat is een slachtofferrol. En dan zijn ze zeggen, ja, dat wist ik niet. Oh, wist je dat niet? Dan zit je al 30 jaar onder een reformatorische prediking. En zeg je, dat wist je nog niet. Ik geloof er niks van, mensen. Maar Gods kinderen daarentegen, die tobben, dikwijls met zoveel inwonende ongerechtigheid. Kijk, dan ondervind je daar de last van. Zoveel last van zonden en plagen niet te dragen. Na ontvangen genade, na de rechtvaardigmaking, ja. Gods volk verkeert derhalve meer op de rand van de hel dan in de voorhoven des Heren. En daar ligt hun waarachtige begeerte, hoor. Met David. Hè. Al de dagen mocht wonen in het huis des Heren. Ja. Maar onder de oude mens, hè, er wordt in onze dagen wordt er alles mee vermengd. Maar onder onze oude mens moeten wij verstaan ons gehele wezen zoals die in Adam uit Gods beeld gevallen is. Dat is de oude mens. De oude mens is in zijn totaliteit met Christus gekruist. Omdat het lichaam, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou worden. Onder het lichaam der zonde hebben wij niet alleen een uiterlijk lichaam te verstaan. Zoals de monniken dat verstonden, die begonnen met... En die begonnen hun lijf en leden met allerlei ontbering en zelfkastijding te tuchtigen. Luther ook. Voor zijn bekering kwam hij in een klooster terecht en wou hij de zonde met een zweep eruit slaan. Later heeft hij dus de Sint-Pieter trap, de trap van de Sint-Pieter nog beklommen. Op zijn blote knieën, hij denkt, nou ben ik de zonde te boven. Maar toen hij naar huis ging, toen barstte de zonde eruit. Hè, want als het gebod gekomen is, is de zonde wederlevend geworden. En onder het lichaam der zonde hebben we de hele mens met zijn innigste wezen te verstaan. Hè, die echter met al zijn bewegingen van heiligheid, godzaligheid, teniet is gedaan. Hoe moet ik het zeggen, hè? Na ontvangen genade is die oude mens ontzield. Daarom spreekt Paulus alleen maar over een lichaam der zonde. De ziel is eruit. En daarom kan de zonde niet meer heersen. Ze zijn onder de genade. Ja. Dus Gods volk heeft al hun inbeeldingen van iets te kunnen zijn of te moeten. Omtrent de overwinningen over de dood en over de zonde. Dat hebben ze aan Christus over te laten. Die het lichaam der zonde, juist om het teniet te maken, in zijn lichaam gedragen heeft. En aan het kruis de laatste Adams adem liet uitblazen. En dat heeft hij gedaan opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Hè? De zonde, het dienen der zonde, dat geschiet zolang wij buiten de ware gemeenschap met Christus leven. En nog in de oude stam Adam geworteld zijn. Daar moet je eens over nadenken. En dat leven mag nog zo vroom zijn. Kijk maar bij die rijke jongeling. Beste voorbeeld in de schrift. Het mag nog zo zedig zijn aangelegd. Maar als een leven in de zonde. Ja. Kijk, Simson die bij de Lille lag. Die won het van de rijke jongeling. Ja, ik weet het, door heel de reformatorische weging staat er tegenop, maar het scheelt me niks. Want Simson, die verkeerde in het koninkrijk van eeuwig licht. Hij was niet meer onder de wet, maar onder de genade. Hij is wel gekastijd geworden. Hè? Waarom? Omdat hij een kind was. En die rijke jongeling was een dienstknecht. Hè? Ja. Die zegt, nee hoor, dat kost me te veel. Dat volgen van Christus in dat kruis, dat is me te zwaar. Ik heb nog zoveel goederen, zoveel boerderijen, zoveel koeien. Maar Simson, wat had hij eigenlijk? Niks, alleen Christus. Ja, en de dienst die wij in onze oude hoedanigheid plegen is een zondedienst. Hè? Zelfs als die dienst bestaat in kerken, kloosters, scholen, weeshuizen stichten of in vasten en bidden. Of dat wij het lichaam allerlei genot ontzeggen. Dat is allemaal een dienst der zonde. Hè? Werkhuis noemen we dat. Dan zit je in het werkhuis. Hè, we kunnen ons met hart en ziel in onze oude adem hoedanigheid inzetten voor het goede doel. Filantropie. En nederig van ons afwijzen door te zeggen dat het geloofswerken zijn. Maar het blijft een dienst der zonde. Maar dikwijls heeft men dan ook niet meer te roemen dan alleen in de uitwendige groei van hetgeen men gesticht heeft. Hè? Hoor je het? Maar of God erin is, dat wordt zelfs niet ter discussie gesteld. Het kruisigen van de oude mens is gekruisigd. Hè?
Onze oude mens is met Christus gekruist, tenminste als we zijn eigendom zijn. Opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. En in het kader van onze tekstwoorden hebben we te verstaan dat wij geen kennis meer dienen te hebben van goed en kwaad. Maar geheel tevreden dienen te zijn met de vrucht die het sterven met Christus aan het kruis met zich meebrengt. En die vrucht is uit kracht van zijn geest, die de blinden leidt op paden die ze niet geweten hebben. Maar die geheel gerechtigheid voor God zijn. En de kruisiging en dood van de oude mens openbaart zich op tweeërlei wijze. Door de rechtvaardigmaking en door de heiligmaking. Door de rechtvaardigmaking wordt de oude mens gedood met zijn schuld voor God. En door de heiligmaking wordt de oude mens met zijn aanklevende onreinigheid gedood. Dat is één, dat geschiedt in de dood van Christus. Bloed en water. Wedergeboorte, rechtvaardiging en wedergeboorte. En daar is de heiligmaking in begrepen, geliefde. We worden geen nieuwe schepselen door heiligmaking, maar we zijn het in Christus door de toegerekende gerechtigheid en heiligheid. Kunt u lezen. Zodan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. Kun je dan begrijpen dat de catechismus spreekt, dat de bekering, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Dat is Rooms, mensen, dat is Rooms. Gods woord zegt, het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En deze tekst staat niet in het kader van de heiligmaking, hoewel zij erin begrepen is, maar in het kader van de rechtvaardigmaking. Het in Christus zijn, dat wordt hier voorgesteld. Niet het worden. We worden Christus beeld gelijkvormig, omdat we dat beeld in Christus deelachtig zijn. Er is wel een opwas in de kennis van Christus, oh ja. Maar we zijn niet rechtvaardig en heilig omdat we het worden, maar omdat we het zijn. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus ben ik volkomen rechtvaardig en volkomen heilig voor God. Gods volk heeft ook geen beperkte heiligmaking. Dat wordt veel geleerd. Een onvolkomen heiligmaking, dat is onzin. Dat is onzin, dat leert Gods woord niet. De beoefening ervan is onvolkomen, maar niet het bezit. Ja, en dat hebben onze reformatoren ook geleerd. Ze zijn er weer gauw van afgevallen. In het bestrijden van de dwalingen zijn ze met de wedergeboorteleer aan de gang gegaan. Kijk maar naar onze Dordtse vaderen. Had nooit mogen gebeuren. De rechtvaardigingsleer is een achterliggende gedachte geworden. En we zijn weer op reis gegaan richting Rome. Maar Gods volk heeft een volkomen gerechtigheid en volkomen heiligmaking voor God. Namelijk die van Christus. Dat de beoefening van de heiligmaking een beginsel blijft in dit leven, dingt niks af van de volkomenheid ervan door de toerekening. En als we de rechtvaardigmaking afhankelijk maken van goede werken, dan is dat een Roomse vermenging van wet en evangelie. De boom is niet afhankelijk van de vrucht, maar de vrucht is afhankelijk van de boom. Dat is in de natuur al zo. En in het rechtvaardig zijn van God kijkt God niet naar de vruchten, maar of we één plant met Christus zijn door het geloof. En daar geldt er, uw vrucht is in mij gevonden. Want ze zijn al van eeuwigheid bereid. Gods ware volk die kan geen zucht bijvoegen bij het werk wat Christus voor hen bereid heeft. En nou praat ik in het stuk van de heilige maand. In Christus zijn we volmaakt, rechtvaardig en heilig zonder de goede werken. Dat is maar een vrucht. De rechtvaardigmaking mag daarom nooit vermengd worden met de praktijk der godzaligheid. Want in het stuk van de rechtvaardigmaking staat het geloof alleen, zonder de goede werken. En als je daarvan afwijkt, dan heul je met Rome. De gelovigen zijn één plant geworden in de gelijkmaking van zijn dood. Maar ook één plant in de gelijkmaking van zijn opstanding. En daaruit volgt dat onze oude mens niet meer regeert. Van nature regeert de mens. Tenminste, dat denkt hij. Ja. Maar na ontvangen regeert onze oude mens niet meer. Hè? Dan verkeren we in het lichaam der zonde dat zich geheel tegen de heilige wet Gods verzet. Maar die is ontkracht geworden, ontzield. Nou, we moeten het niet zo verstaan hè, dat Gods volk geen zonde meer... Gods volk zal zich leren kennen als één brok zonde. Want dat blijft hij doen aan deze zijde van het graf. Omdat hij zucht in het lichaam der zonde en des doods. Maar dat heerst niet meer. De heersende kracht is eruit. De heersende kracht is eruit. Gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. En Paulus die zegt, en er wordt ook veel misbruik van gemaakt, maar Paulus zegt, dat blijft staan. Ik dan doe de zonde niet meer, maar de zonde die in me woont. Ja. Ja mensen, dit is een... Dat is de theologie van de Bijbel. En ten aanzien van de schuld van de oude mens is er een absolute dood ingetreden. Door de dood van Christus. En zijn wij in Christus nieuwe schepselen, zonder gebrek of zonder rimpel. Nog zonder rimpel. Zo ziet God zijn volk. Gij zijt geheel schoon, mijn vriendinnen. Ja. Terwijl de bruid van zichzelf moest zeggen, ik ben zwart. Zo zwart als de tenten van Keder. Doch, liefelijk is dan ook. En als wij de zonde niet meer dienen, dienen wij de gerechtigheid. Hè? Omdat we aan de gerechtigheid onderworpen zijn. En dan kunnen we ons niet anders bewegen dan de Heilige Geest ons doet bewegen naar de mate des geloofs in Christus. En dat doet de Heilige Geest. Weet je wat de Heilige Geest ook wel eens doet, met eerbied gesproken? Die laat Gods volk wel eens een beetje vieren aan dat touw der genade waar ze onlosmakelijk in Christus aangeklonken zijn. Laat eens een beetje vieren. En dan denk ik, ja, ik ben nog een volkomen oude mens, hè, want al die bewegingen der zonde bevinden zich nog in me. En de kracht der zonde, laat die touw een beetje vieren. En als je dan weer tot je kin in de zonde staat, verloren. Ja, dan gaat de Heilige Geest dat touw weer eens aantrekken. En dan weet je in welk touw dat je vast zit, mensen. Dan komen de vaderlijke kastijdingen. Dan weet je in welk touw dat je vast zit. Het moet beproefd worden. Hè? Geloof moet beproefd worden. Gods volk komt niet in een of ander lui lekker land, hè, waar ze gearriveerd zijn. Dus we hoeven volstrekt niet uit te denken wat wij aan gerechtigheid voor God zullen doen. Want datgeen hij wil, heeft hij in ons hart gelegd, namelijk de wet des geloofs en der liefde. En de liefde is de vervulling der wet. Dat betekent niet dat de gelovigen zonder vermaningen kunnen. Want altijd blijft staan dat wij in onszelf nooit zijn die wij behoren te zijn in heilige wandel en godzaligheid. En als we menen in heiligmaking te vorderen, dan snijdt God je vrome oren er wel af. En dan laat hij je vrome neus wel plat. Hè? Dan slaat hij je vrome neus wel plat, zodat het bloed eruit loopt. En dan laat hij je wel eens een keertje in je vrome gezicht spugen, want God heult niet met de oude mens. Ja, dan zal hij de wet weer laten donderen. He, als we meer zijn dan vleeselijk, verkocht onder de zonde, dan gaat die wet weer vloeken. Door in de donder is God niet meer. He, maar wel in het zuizen van een zachte stilte. Dan hoeft hij zijn volk alleen maar aan te kijken. Net als de Heer Jezus Petrus aankeek in de zaal van Caiaphas, zonder verwijt. Nou, dat was voor Petrus meer dan genoeg om te capituleren. He, want de liefde van Christus doet het hardste hart in 10.000 stukken breken. En als dat beleving is, mensen, dan zal ons dat gedurig plat in het stof leggen voor de voeten van Christus. In hem zijn we volmaakt, maar in onszelf zijn en blijven we goddeloos. De oude mens, het lichaam der zonde, die brengt nooit een goed werk voort en zal nooit aan de genade en in de wet Gods onderwerpen. En daarom moet hij gedood worden, die oude mens. hetgeen alleen door het geloof in en door de dood van Christus voor ons persoonlijk werkelijkheid kan worden. En hoezeer de boze lusten soms de overhand schijnen te hebben, zodat de gelovige vreest erdoor overweldigd te worden, hè? Nochtans zal zijn vlees niet meer over hem heersen, hè, de zonde, want hij is niet onder de wet, maar onder de genade. En dat is voor Gods volk altijd een strijd. Dat is altijd een strijd. Niet uit twijfeling, nee, maar omdat ze met de zonde niet meer kan huizen. Kan je nou met de zonde huizen? Dan ben je nog een oude mens. Maar Gods volk die moet ermee huizen. En daarom is dit leven, ondervinden ze, hè, dat het niet meer is als een gestadige dood. Ja, want de dood kan het leven niet meer huizen. En als je dat mee moet slepen, hè, het lichaam der zonde. En daarom komt de Heere dikwijls zijn volk te versterken en te vertroosten. Hè, want anders zou ze het niet uithouden. Anders zou ze het niet uithouden. Als Paulus geslagen wordt, hè, door die engel des Satans. En dan komt de Heere over het driemaal gebeden. Heere, neemt die engel des Satans toch weg. Neemt die vloekende duivel toch weg. Kon Paulus niet meer leven. Kon hij echt niet meer leven. Maar dan zegt de Heere, mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nou, daar kon Paulus het echt mee doen, hoor. Daar kon hij het toch mee doen, hoor. Echt. Ja, want dan zegt hij later, dan krijg ik een behagen in mijn zwakheid. Dat is geen behagen in de zonde. Een behagen in mijn zwakheid. Omdat Christus mijn kracht is. En die nieuwe mens die uit God geboren is, ontvangt zijn kracht en wasdom uit de Heilige Geest. En is een vijand van de oude mens der zonde. En dan ontstaat hij, ja, als je een vijand bent van de zonde, dan ontstaat er een strijd tussen vlees en geest. Hè? Want dan wordt het waar. Want de vlees begeert tegen de geest. En de geest tegen het vlees. En deze staan elkander tegen. Alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilt. We zullen er eerst van zingen. Psalm 34, daarvan het zevende zangvers. Psalm 34, vers 7. Christus, dat is de grondslag van de zaligheid. En die wordt ons door het geloof toegerekend, waarmee wij van God kunnen bestaan.
Ja, de wedergeboorte maakt niet alleen deelgenoot van de gerechtigheid, de toerekening, maar bewaart ons ook in de vernieuwing die wij in Christus hebben. De vernieuwing komt niet tot stand door de nieuwe mens die wij in Christus geworden zijn, de inwoning van de Heilige Geest, wandelt de nieuwe mens als zijnde zijn maaksel, door die inwoning van de Heilige Geest. En dan wandelt de mens in waarheid op grond van de hoge priestelijke voorbinding van Christus. De Heer Jezus had voor Petrus gebeden dat zijn geloof niet zou ophouden en voor de ganse kerk. Want als dan Petrus gelegen had, dan had hij afgevallen. Maar door zijn voorbidding mocht hij in de waarheid blijven wandelen. Die met de mond verloochende. Hoor je? Maar zonder de Heilige Geest en zonder Christus kunnen we niks doen. En hoewel de gelovigen nooit zonder de Heilige Geest zijn, kan hij zijn werkingen wel voor een tijd inhouden. Omdat wij de geest bedroeven door ongeloof of door zonde. God verzoeken door ons op verboden gebied te begeven. En ik wil hier niet in detail treden, maar uit het leven van de Bijbelheiligen blijkt duidelijk, daar moeten we maar bij blijven, dat zij zich soms op verboden gebied begaven om de lusten van het vlees de ruimte te geven, waardoor de Heilige Geest bedroefd werd, de liefde werd bekoeld, dat had verharding des harten tot gevolg, en ieder beproeven zichzelf of die in het geloof staat. De smalle weg, dat wordt niet voor niks een smalle weg genoemd, daar kun je niet allerlei entertainment handhaven. Nee. De smalle weg des levens is een nauwe weg, waarop wij onmogelijk twee heren kunnen dienen. Dat is onmogelijk. Salomo die kon wel voor een tijd de afgoden dienen vanwege die 900 vrouwen. Of die 700, hoeveel waren het er? Maar nochtans leefde die niet in de zonde. Salomo is wel gevallen, maar niet afgevallen. Wel gevallen, opdat het zou klinken. En meer dan Salomo is hier. Dus geliefde God wil genade verheerlijken. Daar staat elke bladzin van Gods woord vol van. In het leven des geloofs is de oude mens gekruisigd en de liefde is de banier van Christus over zijn volk. Waardoor hij hen dringt, door de Heilige Geest dringt, om God te leven, voor hem te lijden en de zonde te haten en te laten. Want de liefde naar God steelt niet, en moordt niet, pleegt geen echtbreuk. De wandel des geloofs is geheel in overeenstemming met de wet. Echter niet door doen, niet door kracht, niet door nalaten of door geweld, maar door het geloof in Christus. Want door zijn geest zal dit alles geschieden. Ja, dat is de mens te goedkoop, Want om alles uit handen te geven, dat is de mens niet eigen, maar dat is genade. Voor gauw gezegd, genade. Ja, genade. Maar genade is met zo'n hoge prijs verworven, geliefde, dat alleen degenen die erin delen ook de waardij ervan mogen ervaren, inzien en daarvoor Goden lof prijzen. Ja. Gods volk is niet bekeerd om bekeerd te zijn, maar om zijn lof te vertellen. Nou, dat leer je in de diepte. Zoals een lof zelfs in de nacht. En dat leven kan niet verborgen blijven. Dat hebben we gezien met de genezing van die lamme man. Dat kon niet verborgen blijven. Iedereen wist dat die man lam was. Van zijn geboorte af. Zijn moeder had hem te vondeling gelegd ergens in een moeras. Zomaar is te zeggen. Maar toen hij tot het geloof kwam. Dat bleef voor Paulus niet verborgen. En toen hij genezen werd. Nou, toen kon iedereen daarvan het bewijs ervan zien. Dan zullen wij in handel en wandel naar de wil Gods beginnen te leven. Hetgeen we in Christus volmaakt mogen bezitten. Dan zal het waar worden. Ik zal hem, dat is Efraïm, zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Die vrucht die moet er zijn. Maar die hoeft u niet voor te brengen, kind van God. Want die is reeds voldragen aan de boom Christus. En deze staat reeds op rekening door toerekening. Ja, als je Christus ontvangt in de toerekening, krijgt de vruchten erbij. Ja! En wel nu, als de zaken nu zo staan, laat u dan leiden als een huppelend kind aan de hand des vaders. En dan zult u uw voet aan geen steen stoten. Laat anderen zeggen dat u leeft zonder God nog gebod. Laat komen wat komt. Dit is het leven van heilige wetteloosheid van degenen die der wet gestorven zijn en daardoor niets en niemand uit vaders hand te rukken zijn. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En zolang een slaaf leeft, dient hij zijn meester. Hè? Maar als een slaaf gestorven is, dan is de slavendienst afgelopen. Hè, zijn meester kan hem niks meer bevelen of verbieden, want de slaaf is dood. Hè? En door de dood is die meester zijn zeggenschap over zijn slaaf verloren. En de gestorven slaaf is voor altijd van zijn slavendienst ontslagen. Nou, dat bedoelt Paulus nou met het gestorven zijn. Hè? Die gestorven is, is ontslagen uit de dienst der zonde. Hij is ervan verlost. Ervan vrijgemaakt. Wij zijn met Christus gekruisigd. Hè? En we zijn ook met hem gestorven. En dan kan de wet geen claim meer op ons leggen. Nee, als dat waar is. Ja, dan zijn wij dood voor de wet. En de wet is dood voor ons. Dan heeft in die zin de wet afgedaan. Omdat de dood van Christus mijn zonde vernietigd heeft van verleden, heden en toekomst. Dus als de zonden vernietigd zijn, heeft de wet geen recht van spreken meer. En dan houdt hij niet op te bestaan. Maar dan heeft hij geen zeggenschap meer. Voor die oude mens, die gestorven mens, is er geen wet meer. Nee, nou treed ik in een diepte, dat weet ik. Nou zeg ik, als er geen wet is, dan is er ook geen overtreding. Nee, want dan lijkt hij niet meer overtreden. En ook al sta ik aan deze zijde van het graf, om het zo eens te zeggen, met mijn voeten in de zonde. En dat is een waarheid, geliefde, daar wendt Gods volk nooit aan. Want als ze zondigen, dan hebben ze oorlog in de consciëntie. En als dat niet waar is, dan heb je geen genade. En we zondigen elke dag. Dus dat moet elke dag, er is een dagelijkse bekering voor nodig. Dacht je dat Petrus toen hij zijn meester verloochende en Christus hem aankeek in de zaal van Caiaphas, dacht je dat hij toen naar buiten gegaan is om een sigaretje op te steken? Dacht je dat? Maar als we met Christus gestorven zijn, heeft de wet zijn zeggenschap voor eens en voor altijd op ons verloren. Er staat namelijk niet dat wij gestorven zijn voor een tijdje, en voor een tijdje gerechtvaardigd zijn van de zonde. Nee, die gestorven is, is voor altijd gerechtvaardigd van de zonde en voor eeuwig van de straf ontheven. En dus, want die gestorven is, wil dus heel wat zeggen, dat houdt heel wat in. Hè? Dus dat, onze tekst spreekt van een mens die gestorven is. Wij moeten niet zo snel over de dood heen wandelen. Want de natuur... Hè? De natuurlijke dood is al een majesteit en zou dan de geestelijke dood niets te betekenen hebben? Want het gaat niet over de natuurlijke dood, maar over het sterven aan de wet. Hè. Zijn we der wet gestorven, dan zijn we ook aan de zonde gestorven. Ja, ik kan dat eigenlijk met woorden niet uitleggen. Het is een zaak van bevinding en geloof. Van geloof en bevinding. Ik ben erachter gekomen dat de bevinding in doorsnee bevindelijk gereformeerde kringen niet verschilt met de bevinding in midden-orthodoxe kringen. Ze hebben het allemaal of allemaal niet. Men vraagt alleen niet hoe men er aangekomen is of hoe men er buiten staat, want dan weet het gros beleiders uit die beide groeperingen ineens nergens meer van. Want Sion is getalsmatig altijd in de minderheid. Ja... En die zal nooit een verkiezingscampagne voeren. Dat levende Sion. Nooit. Ze sterven liever als dat ze dat doen. En geestelijk gezien is Sion de meerderheid. Hè? Want de kleinste, zegt Gods woord, zal tot 1000 worden. Ja. De goddelijke rekenkunde is niet gebaseerd op wiskundige formules. Ze zijn gebaseerd op de eeuwige liefde des vaders. op de soevereine verlossing des Zoons en op de genadige toepassing des Heilige Geestes. U zegt, wat is dat nou eigenlijk, gerechtvaardigd van de zonde? Nou, gerechtvaardigd van de zonde wil zeggen dat er geen wet meer is die ons van zonde kan overtuigen, omdat de schuld der zonde er gewoon niet meer is. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. God hebt die bladzijde eruit gescheurd. Hij ziet het niet meer. Ook ziet gij geen van zijn zonde aan. En hoewel Christus de zonde zijn volks gedragen heeft, heeft hij nooit de zonde begaan. Hè? Want Christus kon zeggen, als enige, wie overtuigt mij van zonde? En voor Christus zelf was er geen wet die hem van enige zonde kon overtuigen. En als middelaar was hij der zonde eenmaal gestorven aan het kruis, zodat de wet ook geen aanklacht heeft tegen het lichaam van Christus. En degenen die met Christus gestorven zijn, die kunnen in Christus door het geloof zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Als er geen wet meer is die mij van zonde kan overtuigen, dan vallen menselijke beschuldigers helemaal in het niet. Een kind van God houdt wel valse beschuldigers, maar die kan die zonder meer verwijzen naar Golgotha. Ja. Daar is het geschied. Wat? Dat ik der zonde stierf. Want daar is Christus gestorven. En dat hij gestorven is, is hij de zonde eenmaal gestorven. Ineens en voor altijd. Voor elk kind van God. En we kunnen daarom nooit te veel en nooit te vaak op Golgotha verkeren, geliefden. Nooit te veel in Bethlehem verkeren. Want in Bethlehem zien we dat het woord vlees geworden is. Dat is het hart van het evangelie, hoor. Het woord is vlees geworden. Het is nodig te kennen om de plaatsbekleding van Christus te verstaan. Om de waardij van de offerande van Christus te verstaan. Hij is niet alleen voor onze zonden gestorven, maar hij is met de misdadigers gerekend door in onze plaats te gaan staan. Dus nog even verder. Hij is tot zonde gemaakt. En in die hoedanigheid is hij voor onze zonden gestorven. Toen Christus stierf, stierf hij aan mijn zonde. Ja. Toen Christus stierf, stierf ik. Voor al Gods kinderen geldt, heden zult gij met mij in het paradijs staan. Ja, het geloof haalt het verleden in het heden. Ik ben dus met Christus gestorven, derhalve ben ik gerechtvaardigd van de zonde, omdat geen wet mij meer kan beschuldigen. En gerechtvaardigd van de zonde ziet niet zozeer op de vergeving der zonde, maar ziet op het sterven aan de wet. Die aan de wet gestorven is, die kan niet meer zondigen tegen de wet. Want als er geen wet meer is, houdt de overtreding op te bestaan. Dat staat er feitelijk. Als een lijk, aan een lijk kan de wet geen vonnis meer voltrekken. En hoewel de wet eeuwigdurend is, heeft de wet voor dat lijk opgehouden te bestaan. Wel nu. Als er geen wet meer is, dan is er ook geen overtreding, ondanks alles. Ja. Ja, ik weet dat bovengenoemd feit bij het gros van het reformatorisch volk absurd in de oren klinkt, maar dat is voorzegd, hè, dat het voor de wijze en voor de verstandige verborgen is. Deze verborgenheid der godzaligheid, verborgen. Gods volk is niet zonder de wet, het is geen antinomiaan. Ja, daar beschuldigde Paulus al van. Een antinomiaans mannetje. Kolbrugge. Het waren geen antinomianen, het waren godzalige mensen. Ik ga niet in de mens roemen, maar die waren in Christus. Ja. En God heeft het zijn kinderen geopenbaard. En zelf die gaan nog maar al te dikwijls benauwd door het leven, omdat ze de uitgestrektheid van de plaatsbekleding van Christus nooit ten volle zullen kunnen verstaan. En deze niet altijd even sterk en gelovig kunnen toe-eigenen. Na een herhaalde toezegging, na een herhaalde bevestiging. Is het waar, heren? Is het nou echt waar? We moeten altijd bij dit heilgeheim bepaald worden, bij herhaling. Dat hij gestorven is, eenmaal voor allen. Niet voor allemaal, eenmaal voor allen. Wat Christus deed, geldt ons. We zien dat ook in de volgende tekst. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij God. Ja, daarom leeft de kerk.
Christus rekent het ons toe, hetgeen hij gedaan heeft. Als die dit oordelen, dat indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degenen die leven, zichzelf meer zouden leven, maar dien die voor hen gestorven is en opgewekt. En behoort u tot dat volk dat kan zeggen, ik ben gestorven en gerechtvaardigd van de zonde, zonder enige genadige inbreng of gekwalificeerde geschiktheid van uw zijde? Als dat zo is, dan bent u gelukzalig. Wel gelukzalig. Als Christus het voor u is, zowel ten aanzien van de rechtvaardigmaking als ten aanzien van het heiligmaking, en zo is het in Christus, wat moet u dan nog doen? De zonde allengskens afsterven? Nee, want u bent gestorven. U zegt, moet ik dan niet opwassen in heiligmaking? Nee, want het ware geloof onderneemt niets om heiliger te worden dan we in Christus al zijn. Er is wel een opwas in de kennis van Christus, waardoor ook onze inwendige mens meer en meer naar het beeld Gods gericht wordt. Als gevolg daarvan verandert ook ons, ik heb er maar een hekel aan om dat te zeggen, dan verandert ook ons levenspatroon. Ja. Maar ons leven verandert niet door zelfheiliging. Heiligmaking is niet gebaseerd op ethiek en moraal. Dus geen moraliserend leven, maar is gebaseerd en gefundeerd in de genade in Christus. En het valt mij altijd op dat de meeste mensen de heiligmaking koppelen aan een bepaald gedragspersoon. Ik zeg niet dat het er niet mee te maken heeft, maar je komt er niet door je gedrag, hoor. Echt niet, hoor. Al was het het gedrag van een engel. Maar tussen heiligmaking en gedrag en vlijt staat niet ineens gelijkteken. Nee. De vruchten, dat is niet hetzelfde als de boom. Nee. En als we ons volgens menselijke maatstaven goed gedragen, dan wil dat nog niet zelven, of zedig gedragen moet ik zeggen, wil dat nog niet zeggen dat we de heiligmaking beoefenen, bij een wijze. Heiligmaking is lijden. Dan leg ik de kermen voor Gods aangezicht. Dat is heiligmaking. Gods volk wordt door lijden geheiligd, naarmate we de oude mens afsterven. Nee. Nee, want die is gestorven. Christus heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft, als borg voor zijn kerk. En die gehoorzaamheid wordt de kerk toegerekend. Mijn gehoorzaamheid voor God is de gehoorzaamheid van Christus. Als de levende kerk is de gehoorzaamheid van Christus deelachtig, die hij door lijden verworven heeft. Omdat we de gehoorzaamheid van Christus deelachtig zijn, openbaart zich dat ook in de vrucht. Ja. Maar niet zoals de catechismus leert, in de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Nee. Nee, want die afsterving van die oude mens, dat is allemaal rooms, hoor. Dat is allemaal rooms, want die oude mens is gestorven. Nou, een lijk is niet meer af te sterven. Ja. Ja. Besterven. Ja, besterven. Ja. Maar dat is wat anders. Hè. Heiligmaking ligt niet in iets te doen, maar dat wij ons aan de genade overgeven. En aan Christus houden. Aan de werking des Heilige Geestes. En omdat het vlees daartoe niet genegen is, brengt dat altijd een strijd teweeg tussen vlees en geest. De wil is wel gereinigd. Paulus zegt, ik wil het goede doen, maar als ik het goede wil doen, ligt het kwade naar mij nabij. En het lichaam der zonde beweegt zich altijd tegen de vernieuwde wil in en staan elkander tegen. Ja, als we de wet niet verstaan, dan gaan we er tegenaan. Maar als we het verstaan, dan gaan we er tegenin. Ja, ik kan het ook niet helpen, mensen. Dat is geen woordenspel. Ja, als we er tegenaan gaan om het vlees eronder te brengen, dan bereiken we enkel het tegenovergestelde. Maar als we de wet goed verstaan, doordat we eraan gestorven zijn, dan zullen we de wet negeren en aan de zonde niet toegeven, omdat de genade heerschappij over ons voert. Ja, de mens wil altijd maar wat doen, maar hetgeen hij schuldig is te doen, dat laat hij liggen. En hetgeen hij niet moet doen, dat pakt hij op. Hè? Paulus zegt, ik jaag daarna, of ik het ook grijpen mocht. Nou, u zegt, die man die was toch druk bezig met doen. Maar waarnaar jaagde Paulus? Naar hetgeen hem van God geschonken was. Hij jaagde naar het wit, namelijk tot de prijs der roeping Gods. Paulus jaagde naar de kroon der heerlijkheid. Die Christus diegene geven zal, die in hem getrouw zijn geweest tot de dood. Paulus die wou als het ware het einddoel grijpen. Paulus die strekte zich uit op die loopbaan des levens, op die smalle weg des levens, om de kroon der rechtvaardigheid in ontvangst te nemen, die hij door het geloof deelachtig was. En alle gelovigen zullen op de dag van Jezus Christus, naar zijn belofte, de kroon der rechtvaardigheid ontvangen. Dat is het eeuwige leven. Ja, dus de strijdende kerk jaagt naar het einddoel, naar de prijs van het wit. Maar dat is anders. Dat is wat anders dan te streven naar een trap van heiligmaking, om daarmee het goddeloze vlees te boven te komen. Daar kom je niet te boven. Weet je wat God doet? Wij proberen dat is net een emmer, Dat is net een emmer, dat lichaam der zonde, een emmer met gaten erin. En wij proberen dat lek te dichten. Maar weet je wat God doet? Hij slaat een gat in die bodem. Hij slaat de bodem eruit. En dat heeft alles te maken met de tweede bekering. Toen Petrus zijn meester verloochende in de zaal van Caiaphas, toen verloor hij de grond uit zijn bekering. Toen is Christus zijn bekering geworden. Ja. En waar Paulus dus naar jaagde, bezat hij reeds door het geloof. Maar omdat het geloof nog geen aanschouwen is, jaagde Paulus naar het einde des geloofs, namelijk de wederopstanding der doden, het eeuwige leven. Want daar alleen heerst goddelijke en hemelse volmaaktheid. Gods kind jaagt naar de volmaaktheid. En Paulus jaagde dus niet naar een soort heiliger heiligmaking. Nee, hij jaagde naar de volmaaktheid van de wedergeboorte in ruimere zin. En hij hijgde naar het einde van de krijg, namelijk om in te gaan in de bruiloft des lams. Om de prijs der heerlijkheid te ontvangen. Om dan die kroon op zijn hoofd te zetten? Nee. Om die te werpen aan de voeten van het lam. Nou, u zegt, is er dan helemaal niks te doen om aangenaam voor God te leven? Ik zou eens wat anders zeggen. Als u werkelijk een kind van God mag zijn, bent u aangenaam voor God. En er is geen gebrek aan u. U hoeft niet aangenaam in Gods ogen te worden, dat bent u. En elke poging om aangenaam voor God te worden, is een dienst der zonde. En eindigt in de dood. En alles wat bereikt moest worden, is in al zijn delen volkomen bereikt door Christus. En de volmaaktheid die hij bereikt heeft, heeft hij vermaakt als een bruid. En daarom zingt de kerk, de buit van het overwonnen land viel zelf de vrouw in de hand. Schoon niet mee uitgetogen. Nee. U zegt, moet ik dan in een luie stoel gaan zitten? Nou, dat hoeft niet, want van nature zitten we erin, vol activiteit. Maar Gods volk zit niet in een luie stoel, maar in de koets van Salomo. Hoort u? Daar zitten zij zichzelf, vol verwondering zijn ze zichzelf een raadsel. Terwijl die koets wordt voorgetrokken door de vurige paden van Gods welbehagen, waarbij al Gods goedheid hen toestraalt. Ja. Daar stilzitten en tegelijk jagen naar de volmaaktheid. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door de Heere Geest. En daartoe zijn ze van Christus Jezus gegrepen. Gods kinderen hebben een gouden grond onder de voeten. En een purperen dak boven het hoofd. Ja, zo zijn ze dan volmaakt in de volmaakt. Ja, dus dat in die koets van Salomo. Daar zit een volk. Die zit het uit te wonderen. Hè? Want niks doen, dat ligt ons vlees niet. Dan moet je wel totaal verzondigd hebben. En Christus gerechtvaardig zijn om dat wonder eens te bewonderen. Anders blijft de mens maar aan de gang. Hè? God mag toekijken en de mens aan de gang. Ja. Om stiller te zijn en de Heere te laten strijden en te berusten in zijn beleid. Dat is een privilege voor al Gods volk.
hoewel er velen nog druk in beweging zijn om de zonde eronder te krijgen en het vlees dat de wet Gods niet onderwerpt en nooit onderwerpt, hè, met een vroom en heilig jasje bedekken, houd op met die rebellie. God geeft het zijn beminde als in de slaap. Het is te vergeefs dat gij lieden vroeg opstaat, laat op blijft, eet broden smarten. Het is al zo dat hij het zijn beminde als in de slaap geeft. Ja, ja, ik weet wel dat het werk heilige vlees, hè, van de vrome mens hier tegenin barst. Maar wat heb ik met je vrome vlees te maken, mens? Immers niks. En wat heb ik met je werk heilige bevindingen te maken? He, werp al die vrome vodden maar op de mesthoop. Gods woord zegt duidelijk, leer duidelijk. Die gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, in eens en voor altijd. Nou, verdoemde ziel in ons midden, hier ligt de schatkamer voor u geopend. He, sla vrij uw ogen in deze schatkamer op en laat u bekleden met het kleed der gerechtigheid, he, dat geheel met het bloed van Christus geverfd is. Hier heeft uw koning God geopenbaard in het vlees. Als de zondedrager van uw goddeloos vlees. He, dan wordt het Immanuel, God met ons. Ja, er staat in het woord dat de bezoldiging der zonde is de dood. En weet je wat Gods volk mag zeggen? Christus is mijn bezoldiging van de zonde. Maar hij is ook mijn genadegift Gods. Dood en leven zijn hier geen tegenstellingen meer, maar eeuwig ja en amen in hem. God ziet geen zonde meer in zijn Jacob. Geen overtreding is in Israël. God ziet zijn volk in de blanke gerechtigheid van Christus. Wel nu, wat zoekt gij nu? Het leven bij de dood. Als u per se de dood voor het leven wilt houden, geef ik u één raad. Ga maar een poosje op kerkhof wonen. Daar is een plaats waar niet meer gewerkt wordt. Nou, het zou tot uw bekering kunnen zijn. He? U kunt proberen al die lijken aan te sporen hun beste beentje voor te zetten. Of hen met bloemen te versieren. Maar al die lijken blijven net zo ongevoelig voor uw aansporingen. Als de stenen waaronder ze begraven liggen. In het stille graf zingt niemand zere lof. Het zieloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven. Geliefde. We moeten nu echt stoppen. Zijn we al door Christus uit de dood verrezen? Als dat zo is, zullen we hem eeuwig de glorie daarvan geven. Amen. O lieve Heer, het is allemaal tegenstrijdig. Maar het is uw goddelijke woord. Die gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. En Gods, uw volk topt er wat mee af. Want gij houdt u over een ellendig en arm volk, dat het dikwijls van de zonde verliezen moet. Ze kunnen een slag verliezen, maar niet de oorlog, want in hem zijn ze meer dan overwinnaar, in Christus Jezus, die gij gesteld heeft als rechter over de ganse aarde, alle macht hebbende in hemel en op aarde. Gij hebt hem al de macht gegeven, o Heere, dat hij koning over ons zou zijn. We bidden het u, gedenk ons de week die we weer ingaan. Wil ons voor struikelen behoeden, want Heren, we zijn zo zwak, nog zwakker als een strootje. Maar dat we nou eens mogen roemen in onze zwakheid. Vanwege de kracht van Christus, vanwege zijn glorie, vanwege zijn overwinning, vanwege zijn borgtocht, vanwege zijn plaatsbekleding. Hij is de ere des vaders, waarin de vader al zijn welbehagen in heeft. Dat we hem mogen horen, hem toebehoren, om Jezus wil. Amen. En zingen we tot slot van de 115e psalm, daar van het 9e zangvers, psalm 115, vers 9.
Dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij alle de eer. Amen.